Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en tweede vers van Psalm 65. God uit het Nieuwe Testament, Romeinen 14.
Dengene nu die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anders huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigenen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel den ene dag boven den andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die den dag waarneemt, die neemt hem waar, den Heere. En die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want daar is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God beleiden. Zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in den Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam den mensen. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot den vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad den mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.
Wij willen nu het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heere, getrouwe God, God onze vaderen, zend gij heden uw heilige geest in ons midden, opdat na uw gedane belofte spijze zijn mocht in uw huis, opdat we ons hier mochten nederzetten als uw gemeente, met die innerlijke verwachting in onze ziel, ik zal horen wat de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Heren, dat hebben we nodig. Nodig omdat er zoveel onvrede is in de wereld en ook in de wereld van ons hart. Omdat de zonde scheiding brengen tussen u en ons. Omdat Satan rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie dat u zou kunnen verslinden. Omdat ons verdorven vlees niet ophoudt ons af te trekken van de rechte wegen des Heren en door al deze tegenheden en bestrijders onze ziel menigmaal in onvrede verkeert. We hebben het nodig dat gij van vrede spreekt, opdat we waarachtige vrede hebben zouden. Naar het woord van uw Heere Jezus, mijnen vrede laat ik u, mijnen vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld u die geeft, geef ik u die. Heere, doe dat ook in deze uren. We zijn toch uw volk, uw gemeente. Waar gij wandelde in het midden van de 7 gouden kandelaar en bij ons blijven zult tot aan de voleinding van de wereld. Hoe onmogelijk het soms ook is en hoe onwerkelijk het soms ook schijnt in ons leven. U hebt het toch beloofd, Heere. Dat waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, gij zelf in het midden zijn zoudt. En waar gij uw voetstap zet, daar doet u zelf kennen. Want daar doet het alles ten zegen dijen. Daar moeten zelfs de tegenheden nog meewerken. Daar moeten alle dingen medewerken. Ze werken mede uit kracht van uw goddelijk bestuur. Ze werken mede omdat gij alle dingen leidt. Het goede en het kwade. Voorspoed en tegenspoed. Gezondheid en krankheid. Rijkdom en armoe, leven en sterven, het komt uit uw hand. En daarom werken die dingen mee, namelijk diegenen die naar uw voornemen geroepen zijn. Heere, laat dat vanmorgen opnieuw aan ons bevestigd worden. Zeg het opnieuw tot ons, dat gij voor ons zorgt, dat ge voor ons heen gaat. Zeg het dat we uw kinderen zijn. Spreek tot onze ziel. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Daarin is het leven van ons hart. Heere, gebruik daartoe uw woord. Het is het woord dat uit uw lippen gegaan is, levend en krachtig. Het werpt neer wat zich tegen u verheft. Maar het beurt ook op hetgeen door niemand getroost en geholpen kan worden. Het is een licht dat in de donkerste, diepste duisternis nog licht en vrede en blijdschap geeft. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft. Heere, laat het geloof van uw kinderen door uzelf geplant daardoor versterkt worden. Laat het hart moed grijpen op het woord uwer belofte. Die nooit beschaamd heeft, die tot u komen, die geholpen heeft, die in de nood tot u de toevlucht nam. Laat uw woord een kracht God zijn in het hart van alle die u kennen, die uw naam beminnen, die een hand gelegd hebben op het hoofd van het offerdier, die u lief gekregen hebben, Heere Jezus Christus, om te mogen wassen en te mogen toenemen in de kennis en in de genade van u, die voor ons gestorven is, die leeft aan de rechterhand van de Vader, om onwetende en dwalende de weg der zaligheid te leren, om schuldigen met God te verzoenen door zijn eigen bloed, en om koninklijk te heersen over al die machten en krachten die wij de baas niet kunnen in ons leven. O, doe ons u nodig, hebben medelijdende hoge priester, die al onze krankheden kent, die al onze noden voor uw rekening neemt, die in al onze benauwdheden mede benauwd geweest zijn, opdat ons de hulp zou komen in alle moeite en in al het verdriet. Heere, laat ook uw woord levend en krachtig zijn in de harten van degenen die het zo nog nooit gehoord hebben, opdat ze acht mochten geven op het woord uwer genade, eer dat de duisternis zich over de aarde zal uitspreiden en onze voeten stoten aan de schemerende bergen. Eer de nacht komt, wanneer de lamp van uw waarheid van ons vaderland is weggegaan. Heere, wil u door uw goddelijke ontferming heden uw koninkrijk onder ons uitbreiden. Laat uw woord mogen ingaan in de harten van onze jongens en meisjes. Inzonderheid laat deze dienst in deze morgenuren, die ook in het teken zal staan van het bewaren van uw woord, ook door onze jeugd. Laat dat woord zijn kracht mogen doen. Daar is zoveel en dat schoner schijnt te schitteren dan het woord uw genade. Daar is zoveel in deze wereld dat ons meer schijnt te bieden te hebben dan de vreze Gods. Want uw koninkrijk komt nog steeds onder het kruis. Het is nog steeds onder druk en moeite, onder tranen en zuchtingen. Heere, laat ons de werkelijkheid daarvan mogen zien. De werkelijkheid van de dingen van deze tijd. Ze zijn vergankelijk. Maar ook de werkelijkheid van de vrede met God. Het is eeuwig. Het is het begin van de hemelse vreugde. O, laat ook onze kinderen en onze jongens en meisjes er iets van wegleggen in hun hart. Dan zullen ze wel alleen staan in deze wereld. Dan zullen ze het niet gemakkelijk hebben. Dan zullen ze het kruis moeten dragen. Dan zullen ze komen te behoren tot Sion, waarvan geschreven staat, niemand vraagt naar hem. Dan zullen ze behoren bij dat volk waarvan u gezegd hebt. Ze zullen door vele verdrukkingen ingaan, maar dan zullen ze ook behoren tot die vrijgekochten des Heren, die op de berg Sion zullen staan met de 144.000 verzegelden. Dan zullen ze behoren bij dat volk welks vrede is als de golven van de zee en wiens gerechtigheid is als de stromen van de rivier. Dan zullen ze behoren bij het volk waarvan God de Heere is, die ze leiden zal naar zijn raad en daarna zijn heerlijkheid opnemen. Heere, indien we nog nooit tot die waarachtige keuze gekomen zijn, die onberouwelijke keuze, wil u dan vanmorgen werken. O, werk is kracht. Doe het ons eens horen. Het rijk van de Satan is nog zo machtig groot. En er zijn er ook in deze gemeente nog zoveel die hun hart aan de wereld verpand hebben. Die hun ziel angstvallig gesloten houden voor het licht van uw genade. Omdat ze vrezen dat anders hun zonden openbaar zouden komen. O God van alle ontferming. Wil u in deze uren de engelen verblijd maken. Door de bekering van zondaren. Denk u ook aan onze zieken, Heere. Wil ze ook bereiken op de plaatsen waar ze zijn met het woord van uw genade. Doe ze in deze dag bekennen wat tot hun vrede dient. We bevelen ze alle aan u. Daar liggen er vele van ons in het ziekenhuis. Ouden, maar ook hele jongen. In de kracht van het leven gekend ze allen, Heere. Ook op deze dag. Maak het in het kwade zo, dat het niet al te zeer smart is. Maar dat de tegenheden hen aan u verbinden mocht en ze bedenken mocht op hun ziekbed. Dat u de roepstemmen van uw liefde nog vermenigvuldigt. Ook in deze wegen van kruis en verdriet. Wij bevelen in zonderheid uw broeder u aan, die naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Heere, sterk u hem weer. En breng hem weer weder tot zijn vrouwen, tot al die hem lief zijn. Zegen u in zijn leven de middelen die tot zijn herstel gebruikt worden. Wij bevelen ook die zuster der gemeente in haar jeugd, in haar jonkheid, u aan. Heere, gij hebt haar geholpen toen ze geopereerd moest worden en gemaakt het wel tot hiertoe. Wil ook verder de middelen zegenen opdat haar ziel en haar lichaam gesterkt uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Wij bevelen ook die kleine kindertjes u aan, Heere. Gij kent ze in hun prille jeugd en gij kent al de zorgen waarmee het hart van de ouders bezorgd zijn over de ernst van de ziekte. Heere, gij hebt vooral dat één kindje ook van de rand van de dood weer terughaalt. Wat zien we toch dat ook
hoe jong we ook zijn, ons leven een damp is als een bloem van het veld. Een ogenblik bloeit hij, maar het kan ook zo afgesneden worden en dan zijn we niet meer. Geef ook ons als ouders dat gedurig te beseffen, opdat we onze tijd niet verknoeien zouden aan alle beuzelingen van deze wereld, maar dat we voor ons en voor onze kinderen ten eerste het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zouden zoeken. En ook dat andere kindje wat ook ernstig ziek was, Heere, hebben tot hiertoe ook nog wel gemaakt. Geef u in het hart van al deze ouders, de ootmoedige, dank voor de aanvankelijke herstelling u te mogen bewijzen. En ook in het verder op u te mogen vertrouwen, die God, die nooit beproefd boven bedragen kunnen. Heren, wij bevelen alle noden van alle rouwdragende u aan. Sterk ze in hun verdriet en wees ze nabij in al hun moeite. Zegen ook uw ganse gemeente over het rond van de aarde. Zegen al uw knechten tot uw dienst bereid. Laat ook uw dienaar vanmorgen niet beschaamd staan. Laat door mij niet beschaamd worden, Heere, alle die u verwachten. Maar sterk in kruis en moeite en verdriet. En wil alles wat zich tegen u verheft en neerwerpen. En wil uw volk tevreden geven. Die door uw gerechtigheid verworven is en door uw dierbare geest wordt toegepast. In alle onrust van het leven, hoor ons, Vader, van alle barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 4, vers 3 en 4. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuiver reukwerk der gebeden, betrouwd op hem, want hij is goed. En het vierde, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven bij koren en most wel lustig leven hun overvloed verblijft. Het derde en het vierde vers van de vierde psalm.
Geliefden, het woord des Heren dat we u vanmorgen willen prediken staat in Romeinen 14, het 17e vers. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. In deze tekst wordt ons gesproken over de schatten van het koninkrijk Gods. Eerst ontkennenderwijze, er wordt gezegd, de schatten van het koninkrijk zijn niet spijs en drank. En dan stellenderwijze, de schatten van het koninkrijk zijn wel rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus het gaat over de schatten van Gods koninkrijk. En die schatten van dat koninkrijk worden eerst ontkennenderwijze voorgesteld, niet spijs en drank, en dan stellenderwijze, maar wel rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door den Heilige Geest. Geliefden, de apostel Paulus heeft eens geschreven aan de Hebreeën: hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Hij zegt niet die grote zaligheid verachten, verloochenen, bespotten, lasteren, maar hij zegt: indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, indien we het vergeten, indien we het langs ons heen laten gaan. Zoals onlangs een jongen tegen me zei, hij zei: ja dominee, ik kan wel naar de kerk komen, maar ik zal eerlijk zeggen, het gaat met ene oor in en het andere oor uit. Dat kan, dat kan. En ik vind het nog een eerlijke belijdenis wanneer iemand tot die conclusie komt. Alleen, ik zeg erbij, slaap er niet op voort, want je slaapt je dood. Hoe zullen wij ontvlieden, zegt Paulus, als we in de kerk gezeten hebben, en die zaligheid is aan de ene kant ons oor in, en aan de andere kant ons oor uitgegaan? Wij moeten ons te meer houden, zegt hij in Hebreeën 2. Aan hetgeen we gehoord hebben, omdat het woord door de engelen gesproken vast is geweest en rechtvaardige vergelding verkregen hebben alle goddeloze en ongehoorzame. Hij wil zeggen, dat woord van het Oude Testament, de wet besteld door de engelen in de hand van de middelaar Mozes, dat woord is vast geweest. God heeft er zich aan gehouden. En hij heeft rechtvaardig vergelding gedaan over degene die dat woord door de engelen gesproken, die wet van de Sinaï, verbroken hebben. Er staan voorbeelden te over in de schrift dat God zich gehouden heeft aan de afkondiging van die heilige wetten. Denk maar aan Nadab en Abihu, als ze maar even fout gingen in de dienst van God. Denk maar aan Uzza, die zomaar even in onvoorzichtigheid zijn hand uitstrekte aan de ark. En aan al die voorbeelden alweer. Denk maar aan die man die aan het hout sprokkelen was op de Sabbat. En denk maar aan die jongen die aan het vechten was en daarbij de naam vloekte. Al deze mensen heeft God gedood. Rechtvaardige vergelding gekregen. Maar nu zegt Paulus: hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid, veel groter dan de zaligheid die onder het Oude Testament geopenbaard is. Want aan de Sinaï heeft God gezegd: wijk van mij. Hij zegt tegen Mozes: denk erom dat het volk me niet ernaar komt, want ik zal ze doden indien ze de berg opklimmen. Maar op Golgotha, daar zegt God: komt alle tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Paulus zegt, zo grote zaligheid die God onder de nieuwe dag geopenbaard heeft. Als je daar geen acht op geeft en geen acht geven, vergeten, dat is vaak geen kwestie van intelligentie, van veel verstand, maar dat is veel meer een zaak van je hart. Hè? Bij de kleine kinderen kun je het al merken. Als moeder zegt, denk erom, je komt vanmiddag uit school naar huis, want je moet nog een boodschap doen. Prompt komen ze een half uur of een uur te laat. En dan zeg je, zeg, ik heb toch... Oh, ben het helemaal vergeten. Maar als moeder zegt, als je vanmiddag uit school komt, dan zal ik het je geven. Snoepje of een beloning. Of, nou, dan staan ze prompt 5 minuten na schooltijd. Zeg ze, moe, u hebt het gezegd, hè. Hoe komt het dat een kind dat ene zo vlug vergeet? En dan denk ik nog niet aan een leugen. Ik denk nog niet dat het kind moedwillig vergeet. Nee, dat kind is het zonder meer vergeten. Het raakt het hart niet. Het ging niet in het binnenste van het hart in. Het was niet iets wat het kind veranderde, wat het kind met blijdschappen, met verlangen vervulde. Zo is het ook bij velen die het evangelie van Gods genade horen. Ze horen het, maar ze geven er geen acht op. Niet omdat ze niet verstandig genoeg zijn om te begrijpen dat het waar is, maar het raakt het hart niet. Het evangelie, dat geeft geen verwachting in vele leven. Het wordt voor kennisgeving aangenomen en terzijde gelegd om over te gaan tot de orde van de dag. Hoe komt dat toch? Ach, omdat voor ons verduisterd mensenkind eten en drinken, kleding en woning belangrijker zijn dan een plaats in de eeuwige tabernakelen. Omdat voor ons de dingen van de tijd zwaarder wegen dan de dingen van de eeuwigheid. Maar dat is dan ook ons ongeluk. En dat is dan ook onze schandelijke zonde. Daar we weten dat er een eeuwigheid op handen is. En daar we weten dat we maar één ziel hebben. En daar we weten dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna te oordeel. Dat we zo dwaas en goddeloos zijn om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. Dat als kennisneming aan te nemen, daaraan voorbij te gaan. En dan morgen vanmiddag misschien al weer over te gaan tot de orde van de dag. Tot spijs en drank. En de gerechtigheid van het koninkrijk niet te zoeken. En dan ook de blijdschap en de vrede van het koninkrijk niet te verkrijgen. O, vindt ge daar uw beeld in, arme en ellendige zondaar. Kom, spits dan uw aandacht eens op dit woord van Gods genade. En luister biddend of het God behagen mocht vanmorgen uw ogen te openen. En u aan de dwaasheid van uw vergeetachtigheid en van uw schuldige onwetendheid te ontdekken. Opdat ge heden zoudt gaan begeren naar de dingen die eeuwige waarde hebben. Gerechtigheid en blijdschap en vrede. Paulus spreekt in onze tekst aan de gemeente van Rome. Nou, daar was het ook niet alles. Die gemeente van Rome, het Rome van die dagen, dat was net als het Amsterdam van onze dagen. Daar woelde allerlei ongerechtigheid. Daar was de zonde ten top gevoerd. Daar leefde men uit de schatten van het huis des keizers, die zijn volk met milde hand brood en spelen gaf. Men werkte maar enkele dagen meer per maand, en voor de rest, dan mocht het volk genieten, met volle teugen genieten van alles wat uit het huis des keizers, van de machtige en grote en rijke overheden, hun werd voorgeschoten. Goteld. En het volk drong met volle teugen. En het gevolg daarvan was, want ledigheid is des duivels oorkussen, dat de ongerechtigheid voornamelijk op het gebied van de hoererij, van de echtbreuk, van het overspel, hand over hand toenam en zulke vormen aannam,
dat het oude Rome aan deze zonde ten onder gegaan is. En in het midden van zulke wereld, waarvan u lezen kan in Romeinen 1 en ook nog in Romeinen 2, in het midden van zulke wereld leeft nu de gemeente van Jezus Christus. Levende gelovigen aan wie Paulus deze brief geschreven heeft. En in het midden van die gemeente van Rome was ook weer verdeeldheid. Er waren ook weer groepen. Daar waren zwakken en daar waren sterken. En dat openbaarde zich vooral op het gebied van mag dit en mag dat. Wat mag er wel en wat mag er niet. De zwakken die spraken de sterken tegen en die zeiden tegen de sterken: tegenwoordig mag alles maar. Jullie nemen het helemaal niet zo nauw met die inzettingen des Heren. Je gaat vliegende achteruit. En de sterken die zeiden tegen de zwakken: jullie bekrompen zielen, weet heel niet wat het is in de christelijke vrijheid te staan en daarin te leven. Wie van die twee groepen had nu eigenlijk gelijk? Ach, zoals het zo vaak gaat, ook in zulke twisten en om zulke dingen waarover getwist wordt, waar twee kijven hebben beide schuld. Maar als we over schuld moeten spreken, of over gelijk of ongelijk moeten spreken, dan is het wel waar, en dat blijkt uit dit hoofdstuk ook overduidelijk, dat de sterke hier gelijk had. Zij wandelden in de vrijheid der kinderen Gods en ze hielden niet meer dagen en maanden en jaren waar Paulus van zegt: ik vrees voor u dat ik te vergeefs aan u gearbeid heb, omdat ge dit alles nog onderhoudt. Op mozaïsche wijze, op oud-testamentische wijze, de feest van de nieuwe maan en de sabbatten en Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest en al die feesten die onder het Oude Testament door God gegeven waren. Daar waren mensen die hielden daar strikt de hand aan. En ze lasterden degene die dat niet deden. Ook op het gebied van spijs en drank. Er waren mensen die zeer nauwkeurig de oud-testamentische wetten hielden. Dit mag je eten en dat mag je niet eten. Dit mag je drinken en dat mag je niet drinken. Precies zoals Mozes voorgeschreven had. Nu hadden de sterken gelijk. Want God had met de komst van Jezus Christus, of liever met de zending van zijn Heilige Geest, die oud-testamentische eredienst afgeschaft, die was vervuld. Dat onderscheid, die middelmuur tussen Jood en Heiden, was weggenomen. En het evangelie was alle volkeren geworden. Maar, en dit is het typische, Paulus bestraft toch niet de zwakken, maar hij bestraft de sterken. Hij zegt: jullie hebben gelijk, maar je doet verkeerd. Want de zwakken kunnen zich niet voegen naar de gang van de sterken, maar de sterken moeten zich voegen naar de gang van de zwakken. Een kind kan wel, een vader kan wel de last van het kind dragen, maar een kind kan niet de last van de vader dragen. De sterken kunnen zich wel neerbuigen tot de zwakken, maar de zwakken kunnen zich niet opheffen tot de sterken. En daarom bestraft hij als het ware in dit hoofdstuk de sterken. En hij zegt: je moest je schamen. Dat je terwille van je vrijheid, van de spijzen die je neemt en van de drank die je gebruikt, diegene ergert voor wie Christus gestorven is. Maar dan zegt hij in het algemeen, zowel tot de zwakken als tot de sterken, dan zegt hij: jullie moesten je allemaal schamen. Want het koninkrijk van God bestaat niet in deze dingen. Het koninkrijk van God bestaat niet in mag je dit en mag je dat niet. En mag je dit wel en mag je dat niet. Gebod op gebod en regel op regel. Het koninkrijk dat bestaat in gerechtigheid. En in blijdschap. En in vrede. Zet daar toch je hart op. Zoek dat toch te verkrijgen. En dan is het met die twisten gedaan. Met die twisten tussen zwakken en sterken. Dan leeft u beide uit die enige gerechtigheid die redt van de dood. En dan wordt u beide vervuld met die blijdschap en met die vrede
die alle verstand te boven gaat. Want het koninkrijk Gods, het is een koninkrijk, het is maar niet een idee fix. Het is maar niet een vroom gevoel. Het is maar niet een beetje sentiment voor de binnenkamer. Het christendom, dat is niet iets wat beleefd en beleden moet worden tussen de enge muren van uw kamertje. Liefst nog buiten tegenwoordigheid van uw huisgenoten. Het is maar niet een gevoel in je hart zonder meer. O, velen willen het. Dat het christendom alleen zou bestaan uit een innerlijk verborgen leven met God waar verder niets van gemerkt moet worden. Geen christelijke school, geen christelijke maatschappij, geen christelijke regering. Daar hebben we op het gebied van ons dagelijks leven niks mee te maken. Als je christen wil zijn, best, maar dan thuis. Zodat niemand het merkt, want... En dan heeft men nog verschillende bijbelteksten die men daarvoor aan kan halen. Dat het christendom niet met uiterlijk gelaat komt en dat koninkrijk niet zichtbaar geopenbaard wordt, maar dat het een verborgen koninkrijk is. En dat de Heer het hart aanziet. Ja, alles goede wel. En ik geloof ook waarachtig dat het koninkrijk begint in het verborgen van ons hart. Wanneer God met zijn genade ons van burgers, van het rijk van de duisternis maakt tot kinderen van het koninkrijk des lichts. Dat gebeurt in het verborgen. Dat begint in het hart. En dat zal het eerste openbaar worden in onze binnenkamer. Dat geloof ik vast. Maar ik geloof evenzo vast dat dat koninkrijk zal doorbreken door alle grenzen van ons bestaan in gezin en in de maatschappij. Dat koninkrijk niet bewaard kan worden, dat is zulk een geweldige kracht. Dat is een zoutend zout en dat is zuur deeg in die mate meel. En dat is de steen die zonder handen is afgehouden, die de ganse wereld vervullen moet. Ik bedoel dit, als het hier van binnen begint, dan moet het van buiten zichtbaar worden. Want we worden onderdanen van een koninkrijk, een waarachtig koninkrijk. En dat koninkrijk dat bestaat feitelijk uit de hemel en de aarde. Want de zachtmoedigen, die zullen niet alleen in de hemel komen, maar die zullen ook het aardrijk beërven. Het aardrijk, dit aardrijk, dat is van ons. Van al degenen die God vrezen, hoe de boze ook mogen woeden op deze wereld. En al trekt hij ook het grootste deel van de aarde naar zich toe, en al is hij ook bezitter van het goud en van het zilver van deze aarde, toch is deze aarde van ons met al wat erop is. Want deze aarde is van God. En deze aarde is van zijn Zoon Jezus Christus, die erfgenaam is van de hemel en van de aarde. En wij zijn zijn broeders. We zullen met hem erven. We zijn mede-erfgenamen Gods en van Jezus Christus. Dat is het koninkrijk. Dat heeft God voor ons weggelegd. Zo heeft hij het beloofd. En dat koninkrijk, dat heeft ook een koning. Onze koning, zingt Psalm 89, is van Israëls God gegeven. Dat is die meerdere David, Jezus Christus, dat is onze koning. Het is me te gering dat hij mijn knecht zou zijn, heeft God gezegd, om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de verstrooide Israëls. God heeft hem ook gezet tot een hoofd van de heidenen. Die koning heeft ook zijn scepter naar ons uitgestrekt. En hij is met het woord zijner waarheid tot ons gekomen. Hij heeft ook onder ons zijn onderdanen, zijn gevangenen, die hij met het woord zijn genade aan zich verbonden heeft, gegrepen. Hij heeft ook hier een koninkrijk en wij hebben een koning. Maar nu zijn er in elk koninkrijk ook wetten, natuurlijk. Wetten van recht en gerechtigheid. En nu is dit één wet van dat koninkrijk Gods. Er staat het koninkrijk Gods, dat is niet spijs en drank. Daar bestaat het dus niet in. Het is niet spijs en drank. Nu betekent dat niet in de eerste plaats. In het koninkrijk God gaat het niet om de centjes. Gaat het niet om allerlei weelde en bezit. Dat ook wel, dat ligt er wel in verborgen. Maar het gaat in de eerste plaats over dat die spijs en drank waar Paulus hier in het begin van dit hoofdstuk over spreekt. Niet zozeer over het bezit en het jagen naar eten en drinken en geld en goed. Maar hij heeft het in de eerste plaats over spijs en drank in verband met de wet. Hij heeft het over onderhouden van dagen of niet onderhouden van dagen overeenkomstig de wet. En nu heb ik straks gezegd, daar waren zwakken. En die wilden zeer nauwkeurig de wetten blijven onderhouden. En zeer nauwkeurig de dagen blijven onderhouden die God onder de dienst van de schaduwen gegeven had. En de sterken zeiden, nee, dat is niet meer nodig. Dat is niet meer nodig, wij wandelen nu in de vrijheid. De een die mag acht wel de een dag boven de ander, maar de ander die acht alle dagen gelijk. Paulus zegt, onder het Nieuwe Testament hebben we geen uitzonderlijke dagen meer van hoge feestvreugde. Dan zijn alle dagen gelijk. Dan zijn alle dagen gelijk aan de Sabbat, aan de zondag. Want alle dagen behoren we van onze boze werken te vieren en de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Op zondag en op maandag en op dinsdag en de hele week door. En wat betreft die spijzen, zegt Paulus. Hij zegt, het gaat er nu niet meer om te zeggen, rundvlees mag je wel eten, maar varkensvlees mag je niet eten. Paling mag je niet eten, maar vissen met schubben die mag je wel eten. Zo was het onder het Oude Testament, ik doe maar even een greep. Maar nu zegt Paulus, daar gaat het niet meer om. Niet meer het een wel en het ander niet. Dat wisten we niet meer of. Want we mogen nu alles eten. Alle schepsel Gods is goed. Met dankzegging genomen zijn. Hij wil zeggen, als je je knieën ervoor buigen kan. En je kan er eerlijk de Heere voor danken. Dan is alle schepsel Gods. En dat gaat natuurlijk niet alleen over spijs en drank. Want God heeft niet alleen spijs en drank geschapen. Maar alles schepsel Gods. Alles wat de mens maakt en alles wat de mens doet, dat is goed. Dat mag hij gebruiken. Alleenlijk met dankzegging. Dat is de beperking. Dat is de restrictie. Met dankzegging. Natuurlijk niet tegen God. En natuurlijk niet tegen je naaste. En natuurlijk niet om je naaste de ogen uit te steken. En natuurlijk niet om die zwakke broeder te kwellen. Dan kan je het niet met dankzegging nemen. Hoe kan je nou danken voor iets waar je die ander de ogen mee uitsteekt? Waar je die ander een hak mee zetten wil? Waar je die ander mee tergen wil? Dan kan je niet voor danken. Met dankzegging genomen zijn. Maar op zichzelf, zegt hij, is er geen verschil meer tussen de ene dag en de andere dag. Tussen rein en tussen onrein. En nu zegt hij in onze tekst, het koninkrijk Gods, dat is niet spijs en drank, dat bestaat niet in deze dingen. Zeker komt dat koninkrijk ook niet in de strijd om deze dingen. Ach, vooral ook als we jong zijn, dan willen we dit zo graag tot het koninkrijk Gods maken. Mag dit of mag dat niet? Kan ik dit doen of kan ik dit niet doen? Dan lijkt het wel alsof dat koninkrijk Gods alleen maar bestaat in wat uiterlijke waarneming van de dag, de zondag in dit geval, in wat uiterlijke openbaring, wat je hele leven in deze maatschappij betreft, en de keus van je levensrichting, en je klederdracht, en je haardracht, en je opgezette tijden komen naar de catechisatie, en het bidden en danken voor je eten, dan hebben we zo vaak dat we hier genoegelijk over kunnen praten, avondenlang. Dat we hier uren mee kunnen bezig zijn. En kijk maar, onder ons komen vaak scheuringen voort, juist uit deze bijkomstige dingen. Zo in de zin van, hij neemt het helemaal niet nauw, je kan het wel zien. Hè? Of die ander, die bekrompen mensen, daar kan je helemaal niet mee leven. Paulus zegt, jongens en meisjes,
Ach, besteed daar je kostelijke tijd niet aan. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in deze dingen waar je zo genoegelijk over praten kan. En waar je urenlang over debatteren kan. En waar je de rechtzinnige Piet mee uit kan hangen. En waar je die ander mee tot in de diepte van de hel kan vertrappen. Nee, daar staat het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Niet spijs en drank. Niet dat God niet voor spijs en drank zorgt. Niet dat de Heere in zijn koninkrijk zijn kinderen laat creperen. Niet zo dat je zegt, nou vooruit als ik maar een hapje eet en een slokje water heb, verder kan het van deze hele wereld niks schelen. O, beslist niet. Dat is niet de drijving van Gods geest. Dat is niet de conclusie die u eruit mag trekken. De Heere heeft Adam niet in een kale hof gezet, waar hij zelf maar roeten moest om aan de kost te komen. Maar hij heeft hem in een paradijs geplaatst. Geplant met de allerkostelijkste bomen. Die met de heerlijkste vruchten beladen waren. God heeft voor spijzen gezorgd. Voor het volk van Israël. En Jozef moest zelfs naar Egypteland. Om Israël in het leven te behouden. Opdat er spijzen zou zijn in de zevenjarige honger. Die over al die landen en volken komen zal. God heeft zijn volk in de woestijn niet alleen een priester gegeven, niet alleen een leidsman gegeven, maar hij heeft ze ook brood gegeven en drinken. En hun kleren zijn niet verouderd en hun schoenen zijn niet versleten. God zorgt ook voor spijs en drank. De Heere Jezus heeft niet alleen het woord der genade verkondigd aan de schare die tot hem kwam. Maar als hij zag dat ze moe waren. En dat de weg naar huis te ver was. Heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Geef ze te eten. Geef ze te eten. En hij heeft niet geschroomd om de wonderen van zijn almacht te gebruiken. Om de schare mannen, vrouwen en kinderen te voeden. Met brood en met toespijs. Met vis, nee, God die zorgt ook voor spijs en drank, gelukkig wel. De Heer heeft tot zijn discipelen gezegd, zijt niet bezorgd, want uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. En aan Israël heeft God het bevestigd, kijk maar. Als Israël in de wegen des Heeren wandelde, als Israël zocht gerechtigheid en blijdschap en vrede, dan zaten ze onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Dan was het een land vloeiende van melk en honing. Maar als Israël de gerechtigheid Gods vergat. En als ze de ongerechtigheid zochten. Als ze de afgoden gingen dienen. Dan komen de vijanden. Dan wordt hun brood geroofd. Dan worden hun wijngaarden verdorven. Dan moet Gideon om een beetje eten te kunnen vergaderen. In het verborgen bij een wijnpestbak vlug wat tarwe uitslaan. Om aan het leven te kunnen blijven. Ziet het? En diezelfde God die leeft nog. En datzelfde koninkrijk. Dat heeft ook onder ons gestalte gekregen. En diezelfde ordonantie van God die gelden nog. Ach. Indien we de wezenlijke dingen van het koninkrijk zochten. Het zou ons nergens aan ontbreken. Want God geeft het zijn beminde als in de slaap. Hoe die anderen ook mogen draven en slaven, God geeft het aan zijn beminde. We zeggen het zo vlug, aan de zegen des Heeren is alles gelegen. Maar dat is waarachtig waar. En u kunt u naar spijs en drank zoeken. Maar als u niet zoekt naar de wezenlijke dingen van het koninkrijk, dan zal spijs en drank, ook al verkrijgt gediend, u geen vrede en geen blijdschap geven. Dit is het waar de moderne theologen het koninkrijk van God in willen doen opgaan. Het koninkrijk van God doen opgaan in spijs en drank. Men spreekt alleen nog maar van de vervulling van de nood van de naast. De mensen moeten uit de honger en uit de oorlog en uit de ziekte en uit de ellende gehaald worden. Het koninkrijk Gods, dat is volkomen
horizontaal gericht op deze wereld. Er zijn al theologen die van een leven na dit leven niet meer willen weten. Volkomen horizontaal voor dit leven. En wat blijft er dan over? Dan blijft er alleen dit over. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Laat ons zorgen voor kleding, voor eten en voor woning. Laat ons zorgen voor deze dingen, voor spijs en drank. Maar nu zegt Paulus, laten wij ons houden aan hetgeen dat door ons gehoord is. Opdat we op zo'n grote zaligheid toch acht zouden geven. Want het koninkrijk Gods, dat is niet spijs en drank. Maar wat is het dan wel? Wel, het is rechtvaardigheid, zegt de apostel. Rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest, dat is het. Het koninkrijk is rechtvaardigheid. Ja, dat begrijpen we allemaal wel enigszins als we de oorlog hebben meegemaakt, vooral de laatste oorlog. Dan weet u wat het is als er in een rijk geen rechtvaardigheid heerst. Je zou dan met je hoofd tegen de muur vliegen. Als je nergens recht kan krijgen. Als je rechtvaardige zaak genegeerd wordt. En als de onrechtvaardigen op het kussen zitten. Dat is om waanzinnig te worden. Als er geen recht in een land is. Dat weten we. Dat de rijken worden voorgetrokken. Of de mannen van de partij het voor het zeggen hebben. Als de ubermens leven moet naar de leer van Nietzsche, die het kleine en het gebrekkige vertrapt en verdelgd wilde hebben, of dat de sterke ubermens de wereld zou regeren. Oh, het is verschrikkelijk om in zo'n koninkrijk te leven. Nu zegt Paulus, het koninkrijk Gods, dat is rechtvaardigheid. Dat is een van de deugden van de schatten van het koninkrijk Gods. Rechtvaardigheid ten opzichte van elkaar. De een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En dat is niet enkel maar een gemeenschap waar je samen zingt en samen bidt en samen collecteert. Maar dat is ook een gemeenschap op maandag en op dinsdag. Gemeenschap die zich openbaren moet in het opzoeken van het zwakke. In het versterken van het moedeloze, van het verdrietige. In het lenigen van de nood van degene die gebrek hebben. Ten opzichte van elkaar, want u ziet het, als het woord van God heerschappij heeft, dan is er ook gemeenschap met elkaar. Kijk maar aan het begin van de christelijke kerk, hoe ze met elkaar leefden, één van hart en één van zin. Maar die rechtvaardigheid, die gerechtigheid, die komt niet door de mensen. Die komt niet door het stipt en nauw onderhouden van de wet. Die komt ook niet door het leven in de vrijheid der kinderen Gods. Die rechtvaardigheid van dat koninkrijk is een vreemde rechtvaardigheid. Is ons van nature niet eigen. Integendeel. Als we dat koninkrijk worden binnengebracht, kennen we deze rechtvaardigheid niet. Dit is in de eerste plaats een rechtvaardigheid die van God komt. Een gerechtigheid die van de hemel nederdaalt. Dat is eerst een rechte verhouding ten opzichte van God. En u elk onderdaan van dit koninkrijk leert eerst kennen dat de verhouding met God scheef is. Als God met zijn Heilige Geest
ons leven binnenkomt. Want er staat door den Heilige Geest. En dat ziet niet alleen op die blijdschap en op die vrede. Maar dat ziet ook op die rechtvaardigheid. Als God met zijn Heilige Geest ons leven binnenkomt. Dan ontdekt hij ons aan de scheve verhouding die er is tussen God en tussen mij. Dan ontdekt hij ons aan de zonde, aan de onrechtvaardige verhouding die er is tussen God en tussen mij. Met andere woorden, dan zie ik dat de verhouding tussen God en mij een verbroken verhouding is. Een verhouding van schuldeiser tegenover schuldenaar. Een verhouding van de rechtvaardige tegenover de zondaar. En hoe kunnen we nu in dat koninkrijk leven, als die verhouding niet goed wordt? Ach, dat is gelijk de vraag, de brandende vraag van elk kind van God. Heere God, hoe komt het toch weer goed tussen u en mij? Hoe kan ik weer in dat koninkrijk leven zonder mijn ogen beschaamd neer te slaan? Hoe kan ik weer met vrijmoedigheid toegaan tot uw troon? Hoe kan ik weer een kind zijn? Hoe kan ik weer aan de eis van al uw gerechtigheid en van uw goddelijke wetten beantwoorden? Is dat ook de vraag van uw hart? Is dat ook de vraag van jullie hart, jongens en meisjes? Of is de vraag nog steeds diploma's, eer, veel zakgeld, hè, mooie brommer, knapste meisje? Hè, is dat nog steeds je koninkrijk, je zoeken? Spant het nooit eens in je ziel? Denk je nooit eens aan de verhouding tussen God en je hart? Besef je nooit eens dat alles wat van beneden is, snel voorbij gaat? En dat je goed je ziel niet in het leven kan behouden? Er zijn toch wel eens tijden dat je ziet dat je het niet redt met alles wat je kan en wat je bent en wat je hebt. Wat je verworven hebt in deze wereld. Zelfs niet met je christelijke deugden. Dat je niet bent zoals die anderen van je school. Je gaat naar de kerk. Je offert in de collectezak. Je hebt wel eens een indruk van de waarheid. Je weet wat mag en wat niet mag. Wat God wil en wat God niet wil. En je kan erover praten. Soms urenlang. Maar zijn er nu nooit tijden in uw leven dat u zegt, en bij al deze kennis heb ik toch geen vrede. Want ik heb nooit uw stem gehoord, o God. En ik heb nooit in mijn leven ervaren dat het goed is. Dat er geen verschrikking meer is tussen u en tussen mij. Ik ben nooit eens blij geweest dat u een alwetend God bent. En ik heb nooit eens vreugde in mijn hart gekoesterd dat dit leven maar een damp is. En ik heb nooit eens verlangd om ontbonden en met Christus te zijn, omdat dat me zeer verre het beste zou wezen. O, wat ben je dan arm. Hoort dan toch de stem van God. Het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid. En dat is die rechtvaardigheid waaraan Jezus Christus het leven gelaten heeft. Dat is die rechtvaardigheid die God op Golgotha tentoongesteld heeft. In de doorboorde handen en in met doornen gekroonde hoofd van uw God en Koning. Dat is die rechtvaardigheid die God in de wereld gezonden heeft, waardoor Sion door recht verlost zal worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Dat is die afgesneden zaak die God op de aarde doet toen hij zijn enige geboren zoon in de dood overgaf. Het koninkrijk Gods bestaat in die rechtvaardigheid. En hoe krijg ik nu deel aan die rechtvaardigheid? Aan die rechtvaardigheid krijg ik deel door het waarachtig geloof.
dat waarachtig geloof, dat me leert alles wat van mij is schade en drek achter, en mijn handen uitstrekken naar Jezus Christus en mijn ziel wentelen op hem, op zijn gerechtigheid, en mijn hoop stellen op zo'n goddelijke liefde die hij in zijn dood geopenbaard heeft. Door dat geloof krijg ik deel aan de gerechtigheid. Niet door werken, zegt Paulus. Niet die werk, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Door dat geloof. En door dat geloof komt er een wonderlijke vrede in mijn hart. Een wonderlijke vrede. Een mengeling van droefenis en van blijdschap. Van droefenis, omdat hij om mijnentwil sterven moest. Maar ook van blijdschap, omdat hij om mijnentwil sterven wilde. Om mijn zonde voor God te verzoenen. Dan ga ik dat koninkrijk binnen. Dan krijg ik een blijdschap die de wereld niet kent. Door die gerechtigheid, rechtvaardig. En vrede en blijdschap, niet omkeren. Er zijn veel mensen die zeggen, ik zou wel geloven dat ik een kind van God was, als ik maar meer vrede had. En als ik maar meer blijdschap had. Maar er knaagt zo dikwijls een worm aan mijn blijdschap. Geliefden, u moet eerst zoeken die gerechtigheid, die rechtvaardigheid. En als u die rechtvaardigheid vindt, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dan vindt u ook de blijdschap en de vrede. Want we hebben vrede bij God. Niet omkeer. Je krijgt nooit vrede met God op hetgene wat je doet. Op hetgene wat je bent. Op hetgene wat je presteert. Je krijgt nooit vrede met God door deze zonde te laten en die deugd te doen. Want dan stelt ge u ten beste onder de wet. En dat is een harde tucht, meester. Die roept altijd nog meer, nog meer, nog meer. Want als je 99 geboden onderhouden hebt en ineens struikelt, dan ben je verdoemelijk voor God. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik wilde net zo lang de wet doen, zegt hij, totdat de wet me doodgeslagen heeft. En toen de wet me doodgeslagen heeft, ben ik als een dode in de armen van Jezus gevallen. Toen alle hoop me gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, toen heeft God mijn pad gekend. En toen heeft hij zich over me ontfermd. Dat is die gerechtigheid die vrede geeft. En die blijdschap geeft, staat. We hebben vrede bij God. Door het geloof. Vrede. Vrede. O, wat dat is. Vrede met God. Dat is veel meer dan wapenstilstand. Dat is veel meer dan ik zal je niet in de hel werpen. Vrede met God, dat is, je bent weer mijn kind. Ik zal voor je zorgen. Geen kwaad zal je wedervaren. Ik zal je dekken onder mijn vlerken. Ik neem je voor mijn rekening. Ik zal je van al je zonden rein lassen. En ik zal ook in het toekomende voor je zorgen. Want ik zal je leiden naar mijn raad. En daarna zal ik je in mijn heerlijkheid opnemen. O geliefde. Dat is een vrede die de wereld niet kent. Zo'n innerlijke vrede dat ons hart met God verenigd wordt, waarop we niets meer te wensen hebben. Dan hebben we niets meer te bidden. Dan hebben we niets meer te verlangen. Dan vallen we in aanbidding aan de voeten van God. En dan zeggen we, Heer, het is goed. Hij is onze vrede, die de middelmuur des afscheids teniet gemaakt heeft. Die in zijn bloed en in zijn lijden en in zijn sterf onze zonde heeft weggedragen. En het handschrift van de zonde, dat tegen ons was, de rekening die betaald moest worden, en die we in eeuwigheid niet betalen kunnen, die heeft hij doorgekruist aan het kruis. Zo staat er in het woord van God. Op hem ziende, zien we de doorgekruiste rekening. Kom, behoort u tot die mensen die die rekening gepresenteerd gekregen hebben in hun leven? Behoort u tot de jongens en meisjes die voelen dat het niet klopt tussen God en tussen uw ziel?
Wat doet ge om uw schuld weg te krijgen? Waarmee bent u bezig om u aangenaam te maken voor God? Niet door doen en laten, niet door spijs en drank, maar door het zien op Jezus. Door te geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dan krijgt u vrede, een echte vrede. Een vrede dat ge zelfs met David zeggen mag van uw vijanden. Als het hun tegengaat, dan zal ik zelfs nog voor hen bidden. In hun tegenspoed was mijn gebed nog voor hen. O, dat is een wonderlijke vrede. Dat is een vrede met de Heere in de hemel, met de engelen Gods. Dat is een vrede met de mensen op de aarde. Dat is zelfs een vrede met onze vijanden. Dat is een vrede met de dieren des velds. Dat is een vrede die met één ding geen vrede sluit. Dat is met de zonde. En tenslotte staat er. En blijdschap door den Heilige Geest. O, het schijnt alsof de wereld deelgenoot is van waarachtige blijdschap. Zelfs in het aangezicht van de dood kan de wereld nog spotten en lachen. En men hoort over het algemeen hier op de aarde de tent der goddeloze deunen van blijdschap. Maar laat je niet bedriegen. O, vraag het eens aan Gods kinderen die een eertijd hebben. Die weten wat die blijdschap betekent. Wat het lachen van de wereld voor waarde heeft. Die de wereld gediend hebben. Vraag het eens aan die kinderen van God. En dan zullen ze het u zeggen. Ach, toen ik zo hard schaterde. Toen ik zo'n vreselijke pret had. Toen knaagde het diep in mijn hart. Al een worm. En ik overschrijdde mijn verdriet. Met mijn nagemaakte blijdschap. Maar als ik uit de kroeg kwam. Of als ik uit de bioscoop kwam. Of als ik van mijn gezelschap kwam, van mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes. En ik alleen was. Alleen met mezelf. En alleen met mijn opvoeding. En alleen met God. Dan kromp mijn ziel in elkaar. En dan had ik niets, maar dan ook niets, geen blijdschap meer over. En vraag het eens aan die mensen die hun leven verknoeid hebben in de zonde. Die de bloem van hun leven de duivel aangeboden hebben. En die nu met hun oude en verdroogde botten. Zonder God en zonder Gods volk. Aan de kant gezet zijn door de duivel. Waar niemand meer erom kijkt. Vraag is waar hun blijdschap gebleven is. Het is uitgedoofd als een stroofvuur. Van de goddeloze. Zegt mijn God. Die hebben geen vrede. Maar onze blijdschap zal dan onbepaald bij het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgt. En hier in beginsel ontvangen we die hemelse blijdschap, soms dwars door onze tranen heen. Die blijdschap die Jozef hebben mocht, zelfs als alles tegen hem was, want de Heere was met hem. Dat is een blijdschap die Paulus en Silas godelofzangen deed zingen in de kerken. Dat is een blijdschap die Paulus deed uitroepen. Verblijd te zijn dat hij waardig geacht werd om Christus wil smaadheid te mogen leiden. O kinderen Gods, leef dan uit deze blijdschap. Ze is door den Heilige Geest. Het is het product van Gods genadig welbehaag. Als ge deze blijdschap mist, dan behoeft ge zelf deze blijdschap niet te fabriceren. Ge kunt het ook niet, maar ge behoeft het ook niet. Wij behoeven niet blij te zijn omdat we zo blij zijn. Niet wetende waarmee we blij zijn, maar we mogen blij zijn om God. En als u die blijdschap mist, dan is er maar één weg om die blijdschap terug te krijgen. Zie op hem. Zie geduriglijk op hem die uw vrede en uw gerechtigheid geworden is. En wanneer uw gebroken oog het gebroken lam aanschouwt, dan komt er vrede.
dan komt de blijdschap. Dan reis ik getroost om het heilige kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis, dan weet ik dat Jezus mijn leidsman is. Dat het me aan niets zal ontbreken. Dan werp ik me met Lotte lieve, met vrouwen en kinderen, met de ganse gemeente. Op de armen van zijn barmhartigheid. En dan weet ik dat hij die me vasthield toen hij genageld hing aan het kruis. Me niet vergeet, nu hij gezeten is aan zijn vaders rechterhand. Dat is mijn troost, mijn enige troost. Beide in leven en in sterven. Amen. Trouwe Vader in de hemel, laat dit ook voor ons de schatten van het koninkrijk zijn. Laten we dat zoeken, terwijl dat die schatten nog te vinden zijn. Eer het besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Dat we niet langer onze vrede zouden zoeken in spijs en drank, want we vinden het in de eeuwigheid niet. Heere, open u onze ogen, ontsluit u onze harten. Vertroost ons hiermee, getrouwe God en zaligmaker, opdat we ons daarop mogen verlaten nu en tot in alle eeuwigheid. Hoor u daartoe ons gebed, in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Het laatste vers van Psalm 121, de Heer zal u steeds gade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heer het zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het vierde van 121, we zingen het staande. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.